Laten wij stil worden tot God. Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die zijn trouw houdt tot in eeuwigheid, en die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen Psalm 147, het eerste en het derde vers. Psalm 147. Na de geloofsbelijdenis zingen wij Psalm 100, het tweede en het vierde vers, Psalm 100. In gemeenschap met de wereldwijde kerk van Christus en in verbondenheid ook met alle die ons zijn voorgegaan in het heilig geloof, belijden ook wij hier vanmiddag ons christelijk geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dag is hij opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden. Ik geloof de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten wij bidden. Heere onze God, Vader in de hemel, er is dus iets dat nooit meer eindigt. En dat is uw goedheid, dat is uw genade, dat is uw trouw. Verder houdt alles op. En we bidden u dat wij daar ook op deze zondagmiddag weer duidelijk bij stilgezet worden, al was het maar door wat we zingen, maar ook door wat we mogen horen. En wij moeten nu bekennen, Heere God, wat wij horen van uw kant, we zouden het zelf niet bedacht hebben. En als het goed is, wordt het ook iedere keer weer zo naar ons toegebracht dat we eigenlijk zeggen moeten, hoe is het mogelijk? Dat dat nu waar is, wat ons in het evangelie verkondigd wordt, het evangelie van de gekruisigde. Daarom bidden wij u ook, o God, dat u ons zo openmaakt, jong en oud Heer, dat wij ons verbazen, verwonderen en dat we het ook bijvallen wat ons gezegd wordt. U bent er toch wel de God naar om ons dat te geven. Dat bidden we dan ook van u, dat u ons door uw geest binnenleidt. Zegen ons dan hier en als we thuis meeluisteren. In Jezus' naam. Amen. We openen de Heilige Schrift. En ik lees u uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. Zoals u wel weet is dat een heftige brief. Heftig in zijn kritiek, maar ook heftig in de lofprijzing. Denkt u alleen maar aan dat hoofdstuk uit 1 Korinthe 13. Het hooglied van de liefde is dat. Maar we lezen nu een stukje dus uit het begin. En ik had gezegd vers 18 tot en met 25 van hoofdstuk 1. Maar ik wou eigenlijk beginnen toch bij vers 17. Dus we lezen 1 Korinthe 1 vanaf het 17e vers. Waar Paulus zegt wat hij nou eigenlijk is komen doen daar in Korinthe en in allerlei andere gemeentes waar hij aan verbonden was. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar, daar gaat het om, hij heeft mij gezonden om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden is het een kracht van God. Want er staat geschreven, ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan en het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Immers, Joden vragen om een teken, Grieken zoeken wijsheid, wij echter prediken Christus de gekruisigde. Voor Joden een struikelblok en voor Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen. En het zwakke van God is sterker dan de mensen. Tot hiertoe de lezing uit Gods woord. En de tekst voor de prediking deze middag is vers 18. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden is het een kracht van God. We gaan gemeente onze gaven geven. De eerste bestemming is de collecte voor in de rechte staat, de straat. De tweede is voor de kerkrentmeester en straks is er nog een derde collecte voor het kerkgebouw bij de uitgang. We gaan ook zingen. Psalm 40, vers 3, 4 en 5. Psalm 40. We zingen straks na de preek weer vers 3, 4 en 5, maar dan van de lofzang van Maria. De lofzang van Maria na de preek. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden is het een kracht van God. Gemeente van Christus, de boodschap over het kruis, dat betekent die uitdrukking het woord van het kruis. De boodschap over het kruis, de prediking dus, dat staat centraal in deze periode voor Pasen. En het kruis zal zeker ook centraal staan, of we moeten toch wel helemaal verdwaald zijn in de kerk in de komende dagen rondom Goede Vrijdag. Christus in zijn lijden, dat is de focus van wat we horen en wat we zingen. Maar die boodschap van het kruis, die moet natuurlijk niet beperkt blijven tot deze weken en dagen. Tenminste niet volgens Paulus. Want Paulus die zegt, als je nou wil weten waar ik het over heb en waar ik het ook bij jullie in Korinthe altijd over had willen hebben, dan is dat de verkondiging van Jezus Christus en die gekruisigd. Een andere boodschap, schrijft Paulus, heb ik niet. En dan denk je bij jezelf, ja, maar Christus is toch ook opgewekt, hè? Na Pasen of op Pasen en daarna zal het toch in de prediking gaan over de dag van de opstanding en die ontmoetingen die daarop volgen. En dan daarna wordt het ook Pinksteren. En dan gaat het erover hoe door de Heilige Geest het evangelie de wereld rondgaat. Inderdaad. En dat is ook goed. Wij volgen daarin ook de gang van het kerkelijk jaar. Maar de boodschap die dan klinkt, juist na Pasen en zeker ook na Pinksteren, is de boodschap van de gekruisigde. Want in het licht van de opstanding en door de verlichting van de Heilige Geest wordt het steeds duidelijker dat daar op Golgotha het beslissende is gebeurd. En dat onze aandacht steeds weer gefocust moet zijn op die man die daar hangt en sterft, die vernederd en bespot wordt en als een misdadiger ter dood gebracht. Hij is het. Hij is onze redder en niets en niemand anders kan ons helpen. Dat is dus het merkwaardige, zou je kunnen zeggen, van het christelijk geloof. Dat het kruis zo centraal staat. En dat is ook zo, hè, want het meest zichtbare en herkenbare symbool van het christendom is dat op de huidige dag het kruis. Ik noem dat nou merkwaardig. Maar Paulus heeft er nog een ander woord voor. Paulus zegt dat is toch dwaas. De dwaasheid van wat wij prediken, zegt hij in vers 21. Door de dwaasheid van de prediking wil God mensen redden. En waarom is dat eigenlijk dwaas? Dat je met zo'n boodschap de wereld intrekt. Nou, Paulus heeft dat woord niet zelf, ik zou zeggen, in zijn studeerkamer en ook niet alleen maar al bijbellezend bedacht. Paulus heeft dat woord naar zich toe gekregen. Door mensen die naar zijn boodschap luisterden. Dat waren er nogal wat. Het waren ook heel verschillende mensen die luisterden. En dan moet ik u zeggen dat vele van hen, en je kan ook wel zeggen de meesten van hen, die zeiden tegen Paulus, wat jij vertelt, dat is belachelijk. Dat is goed beschouwd, te gek voor woorden. Wie waren dat die zo reageerden? Dat waren zowel Joden als niet-Joden, heidenen. Joden die zeiden, wat jij zegt, Paulus, dat kan niet. Want Jezus is aan een houten paal opgehangen en De Bijbel, de Tora, zegt heel duidelijk dat als je daaraan gehangen wordt, dan is dat een teken van je vervloeking. En alsof dat al niet duidelijk genoeg was, God, van wie hij zei dat hij de zoon was, heeft hem toch kennelijk niet geholpen. Er waren nog mensen die daarbij het kruis stonden en zeiden, als jij nu Gods zoon bent, kom dan naar beneden. Of laat Elia dan komen. Laat er een wonder gebeuren. En er gebeurde geen wonder. En omdat dat niet zo is, kan het niet. Je weet het wel boeiend te vertellen. Je haalt ook heel veel aan uit onze Bijbel, het Oude Testament. Maar dat kan niet. Je had ook heidenen. Wij weten daar iets van die discussies die Paulus had met heidenen op niveau. Mensen die filosofisch geschoold waren, van allerlei scholen waren ze afkomstig. En die wilden met Paulus wel discussiëren, want ze hadden al gauw door. Dat is iemand die ook wel wat weet, die ook de klassieke teksten kent van ons. En toen Paulus dan ging vertellen over Jezus en wat God door hem nu kwam doen op deze aarde, toen waren ze een tijd stil en uiteindelijk zeiden ze, ja, als we daar nou over nadenken, dan kunnen we daar toch niet in meegaan. Het is eigenlijk een heel gek verhaal wat je houdt. We kunnen er geen diepere wijsheid in ontdekken. En ook geen logica in aantreffen. Jezus is toch eigenlijk wel beschouwd een sympathieke figuur, maar een mislukte idealist. En zijn sterven was nou ook niet bepaald groot. Hij is eigenlijk een loser, een verliezer. En dan word je geen winnaar. En opstanding, ja, dat halen jullie er dan bij. Dat had Paulus ook gedaan, hè, in Athene. Hij begon over de opstanding. En toen zeiden die geleerde mensen tegen hem, nou, misschien dat we daar morgen nog eens over kunnen doorpraten. Maar dat is dus nooit meer gebeurd. Want opstanding, dat kan natuurlijk niet. Mensen staan niet op. Beste man, zeiden ze, je bent wel intelligent. En daarom verbaast het ons eigenlijk dat je zo'n wonderlijk verhaal komt vertellen en dat je dat ook ondertussen nog overal gaat rondbazuinen. Dus Joden zeiden nee en Grieken zeiden ook nee. Hadden ze ongelijk? Waarom zouden die mensen ook niet gewoon gelijk kunnen hebben? Zoals die mensen die wij ook tegenkomen. En misschien wel heel dicht bij ons hebben. Mensen die ons lief zijn, maar die ondertussen wat anders zijn gaan denken over de realiteiten van de wereld. Zouden ze ook gelijk kunnen hebben? Dat vraag jij je toch ook wel eens af? Misschien zit je zelf ook zo wel in je leven op dit moment en dus ook in de kerk. Nou, ik denk wat Paulus wil zeggen, dat is dit. Ze hebben ook eigenlijk gelijk. Die mensen zeggen dat het te dwaas is. Naar menselijke maatstaven is dat ook zo. Nou is er een God, zegt Paulus. En die wil mensen tot het leven brengen. Tot ware kennis brengen, tot eeuwig leven brengen, door de dwaasheid van deze verkondiging. Maar als je God overslaat, ja, dan blijf je steken in dat dwaze verhaal. En dat is nou ook het verhaal wat ik eigenlijk kon brengen en wat al die voorgangers doen, al zo lang doen, al meer dan 2000 jaar doen. Ja, ik sta hier wel met een toga, dat is toch zoiets van, ik heb ervoor geleerd, zullen we maar zeggen. En ik sta ook nog op een verhoging, maar meer heb ik toch eigenlijk niet. Kijk, ik hou wel erg van een van een betoog ook, van een beetje helder denken, tuurlijk. En er moet ook beslist wat uitgelegd worden, ook als het gaat om het kruis. Maar uiteindelijk kan ik er niet meer van maken dan dat het voor ons menselijke begrip een dwaasheid is. En ik moet er ook niet meer van willen maken. Paulus die schrijft ergens, ook in dat stukje al waar ik begon, vers 17, dan zegt hij, je loopt ook de kans om het kruis van zijn inhoud te beroven. Om het tot een holle klank te maken. Dan ga je enorm uitweiden. En de mensen denken, nou, die kan het mooi uitleggen, zeg. En ondertussen ben je bezig om iets te verdonkeren manen. Iets na te laten, om te laten merken, ook aan de gemeente vandaag, dat het de dwaasheid is van de prediking. De gevolgen van die prediking zijn trouwens wel zeer ingrijpend. Wat er gebeurt nu deze boodschap over de wereld gaat. Paulus schrijft, er gaan mensen verloren. Omdat ze blijven steken in die dwaasheid. Ze komen er, om zo te zeggen, niet doorheen. Ze lopen er tegenaan. En ze lopen de kracht van God mis. Dat betekent dus dat je het leven niet vindt, waarvoor je eigenlijk bestemd bent. En dan heb je ook, zegt Paulus, dat is het andere gevolg, wij die gered worden door dit dwaze evangelie. Wij, voor ons is dat kruis de kracht van God. Ja, dat is eigenlijk wel een nare tekst, vind je niet? Ik zeg niet dat u dat vindt hoor, maar er zullen er vast een paar zijn die dat, net als ik, toen ik er nog eens goed naar keek, denken. Een nare tekst. Want dat is zo'n heftige tegenstelling. En je moet toch wel even slikken. En ik heb ook gedacht, moet ik nou deze tekst nemen? En ik dacht uiteindelijk, ja natuurlijk moet ik dat doen. Waarom zou ik er omheen lopen? Maar zo'n tegenstelling van zij en wij, weet u wel? Wij die geloven, wij zitten goed. Nou, eerst iets over die felle tegenstelling. Dat is echt nou niet iets typisch voor Paulus. Dat vinden we ook bij Jezus. Die heeft ook die scherpte, zeker niet minder dan hier. Bijvoorbeeld als hij het heeft over mensen aan zijn linker en zijn rechterhand. Wat is dan de bedoeling? Waarom vertelt Jezus die dingen? Want hij vertelt ze namelijk aan zijn leerlingen. Jezus vertelt dat niet zo aan het brede publiek, zal ik maar zeggen. Maar hij vertelt het juist aan zijn leerlingen. Aan de mensen die hem volgen. En waar het hem om te doen is dan, is juist niet om een soort algemeen oordeel te vellen. Er zijn mensen die aan de linkerhand en er zijn anderen die. Nee, als je goed leest, dan is de bedoeling deze, dat je je realiseert waar je zelf staat. Als mens die ervan weet. Als mens die het hoort en zo vaak al misschien gehoord heeft. Waar sta je nou zelf? En dat is ook de bedoeling van Paulus in deze brief. Broeders en zusters daar in Korinthe. Beseffen jullie wel wat het kruis van Jezus is, waardoor wij toch gered worden? Ja, hoe vindt u het? Dat je gered wordt door het kruis, door hem die daaraan hangt. Vinden wij dat gek of vinden we dat gewoon? Is het dwaas of is het vooral vertrouwd? Het kruis is ons vertrouwd. Daar ga ik eigenlijk zonder meer van uit voor iedereen hier. Dat kennen we, het kruis. Daar zijn we in opgevoed. En als op catechisatie aan jou gevraagd wordt, waarom stierf Jezus? Dan heb je het zinnetje al lang klaar. Jezus stierf aan het kruis voor onze zonde. En dat is ook zo. En het is goed dat je dat geleerd hebt. Maar weet je wat nou het merkwaardige is? En misschien herken je dat ook. Dat je dat wel kan weten en zeggen. En ook van harte geloven. En dat toch op de een of andere manier de kracht, daar heeft Paulus het over. Het is een kracht van God, zegt hij. Dat die kracht daar wat uit wegcijpelt. En dat zou kunnen komen omdat je dan ondertussen vergeten bent dat het een dwaasheid is. Weet je wanneer je daar achter kan komen, bijvoorbeeld? Dat is als je het aan iemand anders moet uitleggen. Wat het kruis is, wat dat nou betekent. Hè? Misschien wel op een alfacursus, ik weet niet of jullie daar ook aan doen hier, maar in ieder geval zoiets, in een evangelisatorisch gesprek. Maar het kan ook anders, hè, dat het niet eens zo aan je gevraagd wordt, van wil je mij iets uitleggen, maar dat u het in uw hart krijgt, om zo te zeggen. Nou wil ik het aan die en die eens vertellen. Dat is een bijzonder gebeuren. Ga zitten. Ik zal het je zeggen. En hoe ging het toen? Ging het bijvoorbeeld zo dat je het eigenlijk zo goed deed, zo precies kon uitleggen, dat de ander zei, na verloop van tijd, joh, nou snap ik het. En ja, ik ga ook geloven. Dat zou natuurlijk kunnen, maar dat zou ook wel iets heel uitzonderlijks zijn. En ik denk eigenlijk dat als je daar nou zelf enige ervaring mee hebt, ja, en als voorganger kan het niet anders of je moet daar eigenlijk voortdurend ervaring mee hebben, om het uit te leggen. Ik kan me voorstellen dat u juist al pratende en vertellende dacht, ik geloof dat ik ondertussen ook maar moet bidden. En eigenlijk gewoon moet bidden dat de kracht van God hierin meekomt. Want ik kan het wel uitleggen, maar het is uiteindelijk niet uit te leggen. Het is voor het verstand niet te begrijpen. En dan ga je maar bidden dat wonder gebeurt. Dat iemand door deze dwaze verkondiging geopend wordt, het hart van deze mens. In Korinthe, daar waren ze in de gemeente wat aan het schuiven. Dat is ook het thema, een van de aanleidingen tot deze brief van Paulus. Hoe ging dat? Ze waren christen geworden. En Paulus vertelt even verderop hoe hij begonnen was. Hij zegt, ik ben naar jullie toegekomen in vrees en beven. En ik heb telkens hetzelfde verteld, min of meer. En ik heb het niet gedaan met diepzinnige woorden. Met woorden waarvan je allemaal dacht, wat een wijsheid zit erin. Wat een hogere wijsheid komt hier naar ons toe. Paulus zegt, ik heb het eigenlijk alleen maar over hem gehad. Bij alles wat ik zei, en Paulus was natuurlijk een geweldige schriftuitlegger. Maar ik heb het uiteindelijk alleen maar over hem gehad. En ik heb tegen jullie gezegd, bij hem moet je weten. Bij die man van Golgotha. En snel ook. Want daar worden je zonden uitgewist. En daar krijg je een nieuw leven. Een eeuwig leven. En dat begint hier in dit bestaan. En zo was het ook begonnen. En ze waren er heel blij om geweest. En Paulus getuigt daar ook van in deze brief. Hij zegt, ik weet dat jullie gezegende mensen zijn. En dat jullie geloof onbetwistbaar is. Maar nou was er toch wat aan het schuiven. Onder nogal wat mensen, gelovige mensen in Korinthe. En dat zou je zo kunnen zeggen, ze wilden nu eigenlijk ook wat verder. Verder. Dat is op zich goed hoor. We moeten niet te bang zijn om ook in de kerk te spreken over groei. groeien in het geloof, vorderen in de genade. Maar dat groeien of dat verder komen van die Korinthische christenen, dat had toch ook wel iets te maken met verder verwijderd van Christus de gekruisigde. Het was misschien meer Christus de triomferende en het was vooral de geest voor en de geest na. En dat liep erop uit dat, om zo te zeggen, de leidinggevende figuren waren in die gemeente die bijna, om zo te zeggen, een eigen lijntje hadden met God. En ook speciale gaven. En dat maakte natuurlijk indruk. Dat is vandaag nog zo. Iets speciaals, iets niet alledaags. Dat scoort. En ze hadden ook heel veel aandacht voor mensen die het goed en mooi en diepzinnig konden zeggen. Die in de geheimenissen van God zo diep konden doordringen dat je adem erbij stokte. En weet je wat nou het merkwaardige was? Dat die bloei van geest en zo en steeds hoger komen, dat dat nou leidde tot allerlei oneenigheid in de gemeente. Ik denk als ik dat zo zeg, dat je dat ook naar vandaag toe eens zou moeten overwegen. Oneenigheid, afsplitsing enzovoorts. Dat gebeurde in Korinthe. En wat doet Paulus nou? Die neemt ze mee naar het begin. Het voorgoed begonnen begin. En dat is het kruis. En daarom schrijft hij: ik heb ten diepste nooit iets anders gewild dan de gekruisigde prediken. Ja, dat kruis, dat is dus wel confrontatie. En dat is onthutsend. Dat dat nou eigenlijk alles is. En waar moet je nou aan denken bij het kruis? Ja, dan denken wij natuurlijk ook aan de pijn, de vernedering, de verwerping, de Godverlatenheid. En het is best goed als dat ook wel eens in schrille kleuren getekend wordt. Lijfelijk, om zo te zeggen. Maar er is nog iets. Daar bij het kruis, daar op Golgotha, in wat Jezus ondergaat, daar wordt duidelijk waar hij aan sterft. En dan zijn wij dus gewend om te zeggen aan onze zonde. Maar laat ik het nou eens anders formuleren vanuit ook dit gedeelte. Waar Jezus aan sterft, gemeente, dat is aan het fiasco van onze menselijke goedheid. En onze wijsheid. En onze godsdienstigheid. Daar blijft op Golgotha nou niets van over. Paulus had een tekst aan, een paar teksten uit Jesaja, waar de Heer zegt: ik zal de wijsheid van de wijzen doen vergaan. En het verstand van de verstandigen zal ik vernietigen. Wie zijn dan die wijzen en wie zijn die verstandigen? Nou, dan moet je meelopen naar Golgotha en dan zie je daar mensen staan die daar ook schreeuwen en, om zo te zeggen, met modder gooien. Die het georganiseerd hebben dat hij daar belandt. Die het tot aan het einde toe onbarmhartig uitschelden. En dan kun je dus denken, die mensen daar op Golgotha, dat waren natuurlijk eigenlijk allemaal schurken. Fanatici. En er waren ook een heleboel meelopers. Ja, zo kun je het bekijken. Maar je kunt het ook anders bekijken. Vooraan stonden de schriftgeleerden. Waar is de wijze, waar is de schriftgeleerde, zegt Paulus, van deze wereld, van deze tijd? En die schriftgeleerden en fariseeën, die streefden op zich iets goeds na. Neem u dat nou maar aan van mij. Die hadden een bepaald godsdienstig leven in gang gezet. Na de ballingschap waren de fariseeën heel belangrijk geworden. En die hadden dus heel goed begrepen dat je moet proberen je godsdienstig leven zo zuiver mogelijk te houden. En dat hadden ze ook vertaald als het moet zo rustig mogelijk blijven. Geen onrust. Geen messiaanse figuren zoals Jezus die de zaak in het honderd gooien. Die zeggen ik ben Gods zoon, dat moet niet. Want dan gaat ons godsdienstig leven schuiven en dan gaat het fout. Paulus was zo iemand. Hij was zelf zo iemand. Die de wet van God tot in de toppen van zijn vingers kende en wilde praktiseren. En daarom had hij zo'n hekel aan Jezus. En daar was ook echt de kracht voor nodig van God zelf en van de opgestane. Om hem op een andere weg te brengen. Christus sterft aan het fiasco van onze menselijke goede bedoelingen en ons verstandige denken en ons godsdienstige ijver. En waar sta jij dan, hè? Op Golgotha? Waar staan we misschien allemaal wel een beetje, maar dat is natuurlijk weer algemeen. Laat ik enigszins ook voor mezelf spreken. Kijk, ik sta natuurlijk niet vooraan. Dat snap u toch wel. Ik sta niet vooraan. Ik sta niet met stenen te gooien. Ik sta daar niet een beetje te vloeken. Ja, ik weet natuurlijk ook wel dat Jezus stierf voor mijn zonde. Natuurlijk. Ik weet het. En ik weet ook dat ik niet goed ben. En ik weet ook dat ik nogal wat dubbele bodems heb in mijn gedrag. Maar dat weten jullie toch ook? Dat wat goed is en goed bedoeld is, dat daar toch zo ontzettend veel ego en noem alle andere vervelende dingen maar op in zit. Het goede dat ik wil, zegt iemand later, dat is ook Paulus, dat doe ik niet. Dubbele bodems dus. Ik ben een zondaar. Maar als ik er nou over nadenk, dat doe je ook bij het kruis, ben ik nou gered? Ja, dan komen er toch ook allerlei wat andere argumenten in mij op. Dat vind u toch niet vreemd? Dat is, ik heb toch ook mijn geloof. En ik heb toch ook wel iets opgebouwd. En mensen zeggen ook wel eens dingen tegen me. Waardoor je denkt, nou, het is toch wel fijn dat ze dat ook herkennen en zo. En dan voel je je wel bevestigd. Dus dan komt het ook wel goed. Ben je gered? Daar denk je over na. En ik weet het goede antwoord wel. Maar ik weet ook hoe je toch zo aan het redeneren kunt zijn. En wat ik nou merk, dat is dat je toch ook een zekere logica zoekt. Een soort balans. Iets redelijks. Zo van, ik heb natuurlijk genade nodig, allicht. Veel genade. Ik heb zelfs Christus nodig. Maar als ik nou ook dit nog meebreng, dan is dat toch ook wel, ja, dan zal God toch ook wel redelijk zijn. God weet toch ook wel wie ik ben. Hij snapt het toch wel. En zo ben je dan op zoek naar een, laat ik zeggen, verklaarbaar geloof. Kan je ook nog een andere uitleg eventueel. Maar God is niet redelijk. Dat is het nou net. God is heilig en rechtvaardig, maar niet redelijk. Dat is de grote les van het kruis. Wat is God dan wel? Hij doet iets dwaas. Hij laat zijn eigen zoon, van wie hij uit de hemel zei, tot 2 of 3 keer toe, dit is mijn zoon, mijn geliefde zoon. In hem heb ik al mijn welgevallen. Luister dus naar hem, die zoon, die laat God vastlopen. Er gebeurt geen wonder. Hij bloedt dood aan het harde hout. En de rechtvaardige, die sterft. En God laat dat toe. Hij laat dat gebeuren. Dat is nou de dwaasheid van de prediking. En daar kan je een heleboel aan uitleggen. Maar je kunt het niet uitleggen. Want alles wordt hier omgekeerd. Wat wijs is, wordt dwaas. En wat dood is, dat wordt leven. Zo wordt alles omgekeerd en zo komt ook het onderste van ons leven naar boven. Dat is nou, zou ik zeggen, de functie van het kruis. Dat de onderste steen naar boven komt en die onderste steen, ik zei dat eigenlijk al, dat is juist dat je goedheid, je godsdienstigheid, je eigen inzichten. Kijk, die mogen er wel zijn hoor. Ik zeg niet dat dat allemaal fout en slecht is. Maar ze redden je niet. Ze brengen je hel en verdoemenis. Dat doen ze. Gaat het in de kerk nog wel eens over hel en verdoemenis? Nou, niet zoveel misschien. Maar dan zou je het erover kunnen hebben. Als het gaat om wat wij ons verbeelden. En je redding, dat is nou de zoete dwaasheid van het evangelie. Hij redt je. Helemaal. Het is niet te snappen. Wat je wel kan doen, en dat moeten we ook doen, denk ik, dat is ervan zingen. Er is zo'n mooi lied, u kent dat wel. O kostbaar kruis, o wonder Gods, waaraan de prins der glorie stierf. Ik wil om u zijn zonder trots. Ik acht verlies wat ik verwierf. Ik denk niet dat je altijd op dat pijl bent hoor. Helemaal niet. Maar dat de prediking wel, dat je die daarvoor nodig hebt. Ik zal om u zijn zonder trots. Dat is de boodschap voor iedere zondag. Voor vandaag en alle zondagen die nog komen. En dat hoeft niet in elke preek letterlijk over het kruis te gaan. In die zin dat die geschiedenis nog eens behandeld wordt. Hoewel, ik zag daarnet, daar zittende, dat is toch een teken van het kruis. En dat is een goede zaak, hè, dat dat eigenlijk ook uitgestald wordt. En het is natuurlijk wel fijn als dat in de prediking ook zo gebeurt, waar het dan ook over gaat. Maar dat je dan eigenlijk weer dat versje in je binnenste voelt. Ik wil om u zijn zonder trots. O kostbaar kruis. O wonder Gods. En dat je eigenlijk al luisterende en zingende, dat het zo weer in je hart komt. Ik kan het maar niet begrijpen. Dat is nou het ware, zou ik zeggen. Ik kan het maar niet begrijpen. Ik weet niet waarom Gods gena aan mij ooit werd betoond. En omdat je het niet begrijpt, kan je hem er alleen maar op prijzen. Want mensen die het niet begrijpen, dat zijn geen mensen volgens mij die eindeloos zitten te wroeten of ze nog wat kunnen vinden. Dat hebben ze allemaal, dat zijn ze kwijtgeraakt. Dat raken ze iedere keer weer kwijt. Maar dan kun je God nou echt prijzen. Omwille van hem, van het kruis. En waarom kun je hem prijzen? Omdat je gered bent. En die redding, die is voor eeuwig. Dat heeft natuurlijk ook gevolgen. Paulus schrijft daar de rest van zijn brief over. Wat dat voor levenshoudingen ook meebrengt. Ik zal er nog iets van zeggen. Ik denk een consequentie is dat je onmiddellijk zoveel broeders en zusters krijgt. Want die leven daar namelijk ook van. En die staan daar met jou bij datzelfde kruis. En ze denken misschien over allerlei dingen heel anders. En soms denk je, ik denk dat ook wel eens wat simpel zeg. En wat een beetje raar en typisch en zo. Ja. Maar als ze het allemaal hebben van die gekruisigde, dan zit het toch wel goed. Maar er is ook nog iets anders. Als het nou zo is, dat God dat wil, dat we door Christus de gekruisigde zalig zijn. En je daarvan kan zingen, waarom zingt dan niet iedereen mee? Dat moet toch kunnen, het is toch niet te moeilijk, het is toch niet te hoog. En dan schrijft Paulus in de tekst. De boodschap van het kruis is een dwaasheid voor hen die verloren gaan. En dat gaat niet over onwetenden. Daar moet u nou niet aan denken. Dat gaat nou juist over mensen die het evangelie horen. En ze hebben het gehoord. Ze hebben het echt gehoord. En ze zeggen nee. Nee. Ze zeggen misschien nog erbij. Je kent ze toch wel? Mensen die zo praten. Nou nee, joh, voor mij niet. He, dat jij het, dat vind ik ook prima. En ik merk dat het je helpt en zo. Maar je kent me toch? Je snapt toch wel? Voor mij niet. En voor je het weet, ga je het nog snappen ook. Maar dat moeten we nou natuurlijk niet doen. Je moet het nooit kunnen snappen. Niet dat Christus voor je gestorven is en dat het je redding is. Maar ook niet snappen dat er mensen zijn die daar nou nee tegen zeggen. Godsdienstige mensen. Ongodsdienstige mensen. Redelijk. En vriendelijk. Maar het is nee. Is dat nou niet dwaas? Dat God zo is dat hij zo ver gaat dat hij zijn eigen zoon geeft. En dat God ook zo ver gaat dat hij mensen de vrijheid laat om daar niet in te willen delen. Dan blijf je er dus buiten. Wij overdenken het lijden van Christus. Heb je er wel eens bij stilgestaan dat dat ook het lijden van Christus is? Dit? Want er zullen hier vast mensen zijn die zeggen, ik lijd er zo aan. Ja. Maar dat hoort ook bij het lijden van Christus. Dat hartverscheurende, hij heeft toch staan huilen. En hij zei samen met zijn vader, ik heb het zo vaak geprobeerd en ik heb het zo gewild om jullie erbij te halen, maar je hebt niet gewild. Nou vraagt u, maar wat moeten we daar dan mee met zo'n tekst? Nou, wat we niet moeten, dat is oordelen, vindt u wel? Dat moeten we nou echt aan God overlaten. Wat we wel moeten doen, denk ik, is er ernst mee maken. Maar dan niet die ernst, die fariseese ernst, zal ik nou maar zeggen. Weet je wel, hoofdschuddend, het is toch wat, jongen. En dan nog met een rimpel boven je neus. En dan misschien ook nog, als je niet oppast, een beetje gaan preken. Zodat die ander denkt, ik geloof dat ik nou maar niet meer langskom, want dat wil ik niet. Nee, die ernst niet. De ernst van Jezus. Die nog eerder zichzelf prijsgaf dan een van zijn schapen te verliezen. En weet je hoe dat nou is? Er lopen veel schapen rond. Veel schapen. Die het nog niet weten. Die nog niet weten dat ze een herder hebben. Wat kun je dan doen? Nou, doe iets dwaas, zou ik zeggen. Pleit voor hen die verloren zijn en verloren gaan, als God het niet verhoedt. Ga voor hen in de bres staan en toon hun de liefde van Christus. Amen. nog een afkondiging op tweede paasdag aanstaande hoopt broeder Niesing bevestigd te worden als jeugdouderling. Laten we samen bidden. Heere onze God, uw verstand nooit af te meten overtreft al wat wij weten. En als we dat zingen, dan gaan onze gedachten als vanzelf de hoogte in, maar ze moeten ook eigenlijk de laagte in. Want uw wijsheid, o God, openbaart zich aan het kruis. En u wil ons zeggen, dat kon ook niet anders. Want het stond er niet zo goed voor. Niet alleen omdat je zoveel zonde doet, maar ook omdat je eigenlijk zo veel verwacht van je eigen goedheid en van de wijsheid van de wereld. Heere God, u kent ons en daarom stuurt u ook dienaren om met de dwaasheid der prediking uw gemeente te redden en ook op te voeden. En we bidden u dat u dat genadig blijft doen. We danken u dat u het ook doet, bij jong en oud. En we bidden u dat u ons ook iedere keer weer terugbrengt tot het kruis, want dan hebben andere mensen ook meer plezier van ons. Omdat we dan weten wat het is om samen daar te staan. Omdat we dan weten wat het betekent om ook niet jezelf te willen koesteren en behagen, maar te doen zoals Jezus deed, een ander te laten voorgaan en beter te vinden dan jezelf. Dat is zo'n geweldige oefening, Heere God. We hebben daar echt ook wel het onderwijs vanuit uw woord voor nodig. We danken u dat u daar niet mee ophoudt. Zodat we ook in deze 21ste eeuw, als volgelingen van hem, ons spoor mogen gaan. En we bidden u dat uw gemeente ook hier en overal op deze aarde een plek is van licht. Een plek licht rond het kruis. Zegen ons zoals we hier zijn. Zegen ons in goede en kwade dagen. Ga met ons, ook nu wij van hier gaan. Bescherm ons, dat bidden we vooral ook voor mensen die daar veel last van hebben, omdat ze ook ouder zijn bijvoorbeeld. Bescherm ons voor de kou. En we bidden dat het ook spoedig echt lente zal worden. Want ook dat is toch een gave van u. Dat de zon wint aan kracht. En we danken u dat het hoe dan ook Pasen wordt. En dat dan het goede nieuws van zijn opstanding overal uitgebazuind mag worden. Ga nu met ons mee. Draag ons in uw geduld en in uw ontferming om Christus wil. Amen. Psalm 118, dat past wel aan de avond van de Palmzondag. Psalm 118, vers 7 en 11.
Oh.
Hef nu uw hart omhoog tot God. Ontvang de zegen des Heren en ga heen in vrede. En de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.